Goedemorgen allemaal. Als je een Bijbel bij je hebt, dan mag je alvast de Matteüs opzoeken. Ik ben dit keer alleen gekomen uit Enkhuizen, omdat mijn zoon Gideon jarig is. Dus ik ga straks weer naar hem toe. 27 jaar geleden, toen zat ik op de Bijbelschool. En toen leerde ik een vriend kennen, Frank. Hij heeft hier ook wel eens gepreekt in het verleden. En die Frank die had een hele andere manier van met God omgaan dan dat ik gewend was. En hij nodigde me uit om mee te doen in een evangelisatieweek in Zwolle. Vanuit de koffiebar. En ik ging daarheen als groentje, of als gereformeerde, om het zo te zeggen. Ik was baptist, maar toch nog wel met een gereformeerd laagje. En ik deed daar in die week mee met de evangelisatieactie. En ik merkte dat deze mensen veel vuriger baden dan dat ik baadde. Dat ze op een veel zeg ik nou al iets fouts? Ja, in Enkhuizen houden ze het bij. Dus, ja. Dat is nog niet veranderd. Nee. Maar Jon noemt het Keynesiaans. Ja. Maar ze waren daar veel vuriger dan dat ik gewend was in mijn gebeden. En ik keek daarnaar en ik maakte het mee. En het deed me wel iets. Aan de ene kant schuurde het, maar aan de andere kant deed het me ook veel. En aan het eind van de week zouden we een film laten zien op het grote plein in Zwolle. De film van Jezus. En we hadden een vergunning en alles aangevraagd. En die ochtend begon het te regenen. En best heel hard. En die mensen die baden die dag vurig. Want ze hadden zich zo verheugd op het hoogtepunt van die week. Dat al die honderden mensen die over dat plein liepen dagelijks. Dat die film zouden gaan zien. Nou, hoe dat is afgelopen, dat hoort u straks. We gaan nu eerst lezen Matteüs 7, vers 1 tot en met 12. En het gaat mij straks om vers 7 tot en met 11. Maar vanwege de context lezen we toch even heel het gedeelte. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de honden, en gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Vraag, en er zal gegeven worden. Zoek, en je zult vinden. Klop, en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen? Behandel anderen dus steeds zoals je zelf zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Nou, ik wil met jullie bij drie aspecten stilstaan. Eerst even over de context. Daarna bij de rol van de bidder. En dat is het hoofdbestanddeel van de preek. En daarna ook even naar God kijken. De verhoorder van onze gebeden. Nou, laten we eerst even kijken naar de context. Dit verhaal dat staat in de bergrede. De bergrede is de langste preek die Jezus heeft gehouden. En die begint in hoofdstuk 5 en duurt tot het eind van dit hoofdstuk. En als je dit hoofdstuk bestudeert, dan zou je kunnen zeggen, in dit hoofdstuk is het centrale thema is oordeel. In hoofdstuk 7 vers 1 er staat oordeelt niet. Dan gaat het in vers 13 over de brede weg. Als je daarop wandelt, dan loopt het niet goed met je af. Verderop in hoofdstuk 7, daar staat, je kunt wel heren, heren zeggen. Maar als je er niet naar handelt, niet naar leeft, dan loopt het ook niet goed met je af. En dan aan het eind wordt de preek van Jezus afgesloten met een illustratie van een huis wat je op zand kunt bouwen of op de rots. En als je het op zand bouwt, en dat wil zeggen, als je wel luistert naar de bergreden, maar je doet niet wat Jezus zegt, dan ook dan loopt het niet goed met je af. Dat is eigenlijk de rode draad door hoofdstuk 7 heen. En dan, als je dan naar vers 12 gaat, dan zou je kunnen zeggen, vers 1 tot en met 11 uit hoofdstuk 7, dat hoort bij elkaar. En vers 12 is een samenvatting. Dat zien we aan het woordje dus. Behandel anderen dus. En dat slaat dus terug op die eerste 11 versen. Behandel anderen dus steeds zo als je zelf zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart, dat is de kern van het Oude Testament. Dat is de kern van de Bijbelse boodschap. Je noemt dat ook wel de gouden regel. Nou, en hoe komt dat dan terug in die eerste 11 verzen? Als je dus dat woordje dus, ga zo met elkaar om. Zoals jij wil dat ze met jou omgaan. Dat is dus eigenlijk de kapstok waaraan je dit gedeelte moet ophangen. Nou, de eerste 5 verzen die gaan over iemand die wel een splinter van een ander ziet en daarover oordeelt, maar niet de balk in zijn eigen ogen. En dat is niet de manier hoe je met elkaar om moet gaan. Dat is niet goed. Dus daarin zie je al dat vers 12 terugkomt. Dan heb je in vers 6 een tussenvers, een vrij moeilijk vers. Maar dat wil zeggen, als je dan de boodschap van de bergrede, als je die op een niet wijze manier doorgeeft aan anderen, als je het evangelie op een niet wijze manier doorgeeft, op een manier zoals je het zelf ook niet zou willen ontvangen, ja, dat is niet de bedoeling. Daar gaat de vers 6 over. En dan in vers 7 tot en met 11, dan gaat het over het gebed. En in de context van vers 12 zou je kunnen zeggen, je moet niet oordelen over anderen, maar het beste is om voor die ander te bidden en voor jezelf te bidden. Dat is de beste manier hoe je met elkaar om kunt gaan. Nou, en dan zijn we bij ons gedeelte van vandaag aangekomen. Het gaat vandaag over het woord koetspa. Ik weet niet of u daar wel eens van gehoord hebt. Het woord koetspa is in het Midden-Oosten een heel normaal woord. Er was dus een buschauffeur in het midden van Jeruzalem. De bus zat al bijna vol. En op een gegeven moment stapte er een gepensioneerde vrouw in. En die vrouw die liep gewoon door, die betaalde niet en zocht haar plekje ergens midden in de bus op. En die chauffeur die begon al een beetje driftig te praten door de microfoon. En zei, waar ga je heen? En je moet nog afrekenen. En die vrouw die ging gewoon zitten en die hield zich stevig vast en trok zich niks aan van die chauffeur. En wat deed die chauffeur? Die zette zijn auto midden in Jeruzalem eigenlijk in de drukste straat van Jeruzalem, zette hij zijn auto stil. Zette hij zijn bus stil. En hij begon de krant te lezen. En een getoeter. En het werd steeds voller en voller in die straten. En eigenlijk stond half Jeruzalem al stil. En toen, op een gegeven moment, was de koetspa van die vrouw op. De vrijmoedigheid, de brutaliteit. En ze stapte uit die bus. En de koetspa van die buschauffeur, die had het gewonnen. Nou, die vrijmoedigheid, wat wij misschien soms brutaliteit zouden noemen, die is in het Midden-Oosten heel normaal. Als je daar naar de markt gaat, dan ben je niet zomaar tevreden met de prijs die ze vragen. Dan doe je koetspa. Dan blijf je onderhandelen. En als je te veel vindt, dan loop je weg. En dan roepen ze je wel weer terug. Nou, dat bedoel ik vanmorgen met koetspa. Of een kind wat met zijn moeder naar een stad gaat. En die moeder die heeft haast. En die weet van tevoren wat ze wil hebben. En dat dochtertje blijft maar aan haar jurk trekken. En het blijft maar zeuren. Want zij heeft haar zinnen op een bepaald artikel gezet. En op een gegeven moment krijgt ze haar zin. Nou, wij zouden zeggen dat is verwend. Dat is brutaal. Nou, dat is in het Midden-Oosten, dat is waar het woord koetspa voor staat. En eigenlijk kom je dat door heel de Bijbel heen tegen. Dus een soort vrijmoedigheid naar God toe. Dus een soort haast brutaliteit, zou je zeggen, die wij ons als westelingen niet eigen zijn. En toch zie je dat in heel de Bijbel terugkomen. En ook in het gedeelte van vanmorgen. Laten we eens even beginnen bij Abraham. Op een gegeven moment kwam God bij Abraham. En u kent het verhaal. God die wilde Sodom en Gomorra vernietigen. En Abraham begon te onderhandelen met God. En hij zei, als er nou 50 rechtvaardigen zijn, wat doet u dan? En hij ging steeds verder in die onderhandeling. Hij ging steeds verder met die koetspa. En God zei telkens, ja, als er zoveel rechtvaardigen zijn, dan zal ik de stad niet laten omkomen. Dan zal ik genade schenken aan die stad ter wille van de rechtvaardigen. En bij 10 hield hij op. Durfde hij niet verder te gaan. En verschillende rabbies die zeggen, in hun uitleg, was die maar verder gegaan. Was die maar verder gegaan. En verschillende rabbies die zeggen, dit was een soort test in hoe Abraham, hoe diep die in zijn vriendschap met God ging. En er zijn zelfs rabbies die zeggen, als die doorgegaan was tot 1, dan had God het gespaard. We weten dat natuurlijk niet. Maar het zegt iets over de Oosterse manier van denken. En als je dan doorgaat naar het verhaal van Mozes. We kennen het verhaal dat het volk een kalf maakte. Mozes was op de berg Sinaï, boven bij God. En het volk dat wilde God dicht bij zich hebben en maakte een kalf. En zondigde en zeiden, dit is nu onze God. Want waar God is en we willen hem zien, we willen hem tastbaar maken. Nou, uiteindelijk is God daar zo door gekwetst dat hij het hele volk wil vernietigen en opnieuw met Mozes wil beginnen. En dan doet Mozes aan koetspa. Dan springt Mozes in de bres voor het volk en dan zegt hij, Heer, dit kunt u niet maken. Wat zullen die Egyptenaren wel niet denken als ze zien dat u alsnog uw volk laat omkomen? Wat zullen ze daar dan wel niet denken? En Heere God, u heeft toch al het een en ander beloofd aan Abraham. U kunt dit gewoonweg niet maken. En God die cancelt zijn plannen en is genadig. Hij reageert op de koetspa van Mozes. En ook in het Nieuwe Testament gaat het eigenlijk op deze manier. Jezus die vindt het mooi als mensen koetspa hebben. En hij reageert daar op een positieve manier op. En ik heb drie voorbeelden op de beamer gezet. U kunt ze allemaal nalezen in de Bijbel. Het eerste voorbeeld gaat over een Canaanitische vrouw met een dochter die is bezeten. En Jezus heeft zich teruggetrokken in een huis. Hij is moe, hij wil uitrusten en hij heeft zich bewust teruggetrokken. En dan staat die vrouw bij de voordeur. Ze heeft hem toch weten te vinden. En die discipelen die zeggen, stuur haar weg. Nu even niet. En het is ook nog een buitenlander. Stuur haar weg. En Jezus die stuurt haar weg. En die zegt tegen haar, van joh, ik ben in eerste instantie voor de Joden gekomen. En niet voor jullie. En dan heeft deze vrouw koetspa. Dan blijft ze volhouden. En dan zegt ze, maar ook al is het brood voor de Joden. Ook al bent u voor de Joden gekomen. Er vallen toch altijd wel kruimels naast de tafel. Mag ik die dan hebben? En dan reageert Jezus op haar koetspa. En haar dochter wordt genezen. Of wat denkt u van de gelijkenis van de weduwe? De weduwvrouw. In dat verhaal vertelt Jezus van een rechter. Die lak heeft aan deze vrouw. En deze vrouw die vraagt dingen, die komt voor haar recht op. En een normale rechter had ingegrepen. Maar deze rechter reageert niet. En die vrouw blijft maar terugkomen. Deze weduwvrouw blijft maar terugkomen en voor haar recht opkomen. En als je de grondtekst bestudeert, dan slaat ze hem haast voor zijn pakkers. Zo vrijmoedig is ze. Zo ver gaat ze. En uiteindelijk verhoort deze rechter haar. En Jezus wil daarmee zeggen, ja, en zo ben ik ook. Blijf voor mijn troon komen. Blijf mij zoeken. Blijf het vragen. Geef het niet op. Denk niet als je ergens een jaar voor gebeden hebt, het zal wel niet gebeuren, het is goed zo. Nee, blijf de troon van God bestormen. Blijf koetspa hebben. En wat denk je van die man met die gasten? Er was een man die kreeg onverwachts, kwam zijn vriend weer terug uit het buitenland en hij had geen brood in huis. En die man die stapt midden in de nacht, zijn vriend is onverwachts thuisgekomen of bij hem op bezoek. En midden in de nacht klopt hij bij zijn vriend aan. En zijn vriend die ligt te slapen met zijn kinderen allemaal in één ruimte. Er lopen ook nog wat dieren doorheen. En die vriend die wil er niet van weten. Hij zegt, joh, ik ben aan het slapen, nu even niet. Nou ja, zou hij weer teruggaan en de volgende dag terugkomen? Nee, hij blijft doorgaan. Hij blijft vragen om die drie broden. En dan is de conclusie van Jezus. Hij verhoort deze man vanwege zijn onbeschaamdheid. En ergens wil God ons aanmoedigen om dat te ontwikkelen in ons gebedsleven. En ik was, totdat ik in Zwolle kwam, eigenlijk veel te braaf in mijn bidden. Die kant van het gebedsleven, die kon ik niet. Vond ik vreemd en vond ik niet eerbiedig. Totdat ik daar andere mensen zo met God om zag gaan. Vol eerbied trouwens. En als je dan naar het gedeelte van vanmorgen kijkt, dan staat er een drievoudige vraag. Die steeds intenser wordt. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoekt en je zult vinden. Klopt, er zal voor je worden opengedaan. Het wordt steeds intenser. En het spreekt ook van volharding en vasthoudendheid. En sommige uitleggers die denken hier dat het taalgebruik eigenlijk bij bij bedelaars vandaan komt. Dat dit taalgebruik ook door bedelaars werd gebruikt om hun, als het ware, te illustreren hoe zij dat deden. En als je een bedelaar tegenkomt, die maar blijft aanhouden, je ziet hem daar zitten en je krijgt medelijden met hem. En als hij dan blijft vragen en hij blijft je aanklampen, nou dan trek ik mijn portemonnee. En dan geef ik iets. En ik denk dat de meesten van ons dat doen. Nou, zo mag je ook met de Heere omgaan. Dat je hem blijft aanklampen. In een eeuw voordat Jezus op aarde rondliep, een eeuw daarvoor, was er een hele bekende Joodse prediker. Een Joodse rabbi. En die heette Honi. En deze Joodse rabbi die stond bekend als een heel godvruchtig man. En van deze man wisten ze ook, God is hun vriend. En als hij dingen vraagt aan God, dan verhoort God het bijna altijd. En op een gegeven moment zaten ze in die eerste eeuw voor Christus in een situatie dat het heel lang niet regende. Dat heb je wel vaker in Israël. Het regende heel lang niet en het werd steeds moeilijker en moeilijker. En toen kwam het volk en heel veel andere rabbies die kwamen bij deze Honi. En die zeiden, wil jij God vragen of die regen geeft, want het gaat niet goed. En die Honi die deed dat. En hij trok een rondje om zich heen. En hij ging in die cirkel staan. En hij zei tegen God, ik ga hier niet weg voordat het regent. En het verhaal vertelt dat het in eerste instantie keihard begon te bliksemen en te regenen. En toen zei hij tegen God, dat is de bedoeling niet. Dat is de bedoeling niet. Een zalige, verkwikkende regen. En uiteindelijk kwam er een verkwikkende regen. En al die andere rabbis die konden zich eigenlijk niet vinden in zijn brutaliteit. Maar ze vonden het ook lastig om er wat van te zeggen. Want deze man was zo'n vriend van God. En leefde in zo'n mooie relatie met God. En dan nog even terug naar Zwolle. Hoe is dat daar toen afgelopen? Tot op de dag van vandaag weet ik niet hoe het zou zijn gegaan als wij gewoon op dat plein waren gaan staan. Weet ik niet. Maar op een gegeven moment zei de organisatie, de risico's voor de techniek, dat spul kan niet tegen water, en de risico's zijn te groot, we moeten het afblazen. En ik zag mijn teleurstelling in al die anderen. En ze gingen naar God toe en ze zeiden van, wat maakt u ons nou? En ook een kant die ik niet kon. En het kwam me toen allemaal vreemd over, maar het was zo puur en het was zo echt. En zoveel jaar later kan ik dat veel beter plaatsen. Omdat ik ook een klein beetje daarvan ook in mijn eigen leven ontwikkeld heb. Maar ik weet niet. Als de organisatie had gezegd, we gaan toch. Het zou me niet verbaasd. Het had me niet verbaasd als het dan gestopt was met regenen. We zullen het nooit weten. De andere valkuil is natuurlijk dat wij door ons harde praten en doordat we maar dingen blijven herhalen, of in de tijd van Elia, dat die andere priesters zichzelf gingen insnijden om daarmee hun goden te beïnvloeden, dat is natuurlijk de bedoeling ook niet. In die valkuil moeten we ook niet vallen. Maar het is wel goed om vanmorgen te beseffen dat we een goede God hebben. Een goede God. We hebben niet een God die achter een afstandsbediening in zijn hand heeft en denkt, hoe zal ik de mensen nu eens gaan pesten? Hoe zal ik nu eens gaan zorgen dat ze kanker krijgen? Hoe zal ik nu eens gaan zorgen dat het hele leven tegen zit? Nee, God is een goede God. God is helemaal goed. En die heeft uiteindelijk het beste met de mens voor. Hij is een goede God. En in Deuteronomium 32, vers 4, daar staat het ook dat God zo zuiver is en zo goed. Ik wil dat met jullie lezen. Hij is een rots. Hij staat voor recht. Alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God. Rechtvaardig en zuiver. In hem is geen spoor van kwaad. God is goed. En in het gedeelte wat we hebben gelezen, daar staat dat God ook dat God goed is en dat hij ook de goede gaven wil geven. En dan wordt het voorbeeld aangehaald van een kind, als het ware. Een kind wil gewoon zijn dagelijkse eten. Die wil vis en brood, dat werd daar dagelijks gegeten. En als een kind je vraagt om die dagelijkse levensbehoeften, als een kind je vraagt om brood, dan geef je hem toch geen steen. En als een kind je vraagt om een vis, dan geef je hem toch geen slang. En jullie, als de kinderen jullie dingen vragen, dan hebben jullie de intentie om het te geven. En jullie zijn van nature niet volmaakt. Aan ons markeert soms wel het een en ander. We zijn geen volmaakte ouders. Maar als jullie al het beste met jullie kinderen voor hebben, hoeveel te meer God niet? Hoeveel te meer wil God niet het goede geven aan zijn kinderen? En weet je, hoe kun je dan bidden? Hoe kun je dan met koetspa bidden? Binnen de context die ons hier geboden wordt. Dan denk ik dat je kunt bidden. Als je kijkt naar de bergreden, dan wordt daar zoveel moois verteld. Dan kun je, als je het onze Vader, als je het onze Vader bekijkt, uw koninkrijk komen. Dan kun je bidden, Heer, laat nu al veel van uw koninkrijk aanbreken in Meppel. Laat nu al veel van uw koninkrijk zien. Laat nu al zien dat mensen tot bekering komen. Laat nu al zien dat mensen tot herstel komen, tot emotioneel herstel. Laat nu al zien dat mensen tot genezing komen. Heer, laat nu al iets zien, want uw koninkrijk komt straks definitief. Maar mag er nu al iets van uw koninkrijk zichtbaar worden, Heer? En zo mag je bidden en zo mag je smeken. En als er dan in de bergrede staat, zoek eerst het koninkrijk van God. Dan snappen we ook wel dat we op die manier bidden, dat we bidden ook de dingen waarvan we weten, het is voor God belangrijk. Het heeft te maken met het koninkrijk, het heeft te maken met de dingen van God. En je kan bidden om meer van de Heilige Geest. Je kan bidden dat in anderen en in jou meer van Gods geest zichtbaar wordt. Dat je er volg van wordt. Dat je meer door de geest beheerst wordt. Je kan bidden dat je toeneemt in liefde. En zo kun je die troon van God bestormen. En dit was deze foto, of dit plaatje is van Monica. Monica is de moeder van Augustinus. En Augustinus is de bekendste kerkvader die we in de geschiedenis hebben gehad. Hij leefde ongeveer in 300 jaar na Christus. En Augustinus was eerst een heel goddeloze iemand. Hij stapte maar. Ging dan met dat meisje uit. En dan met dat meisje. Ging met die naar bed. En met die naar bed. En hij dronk en hij dronk. Hij leefde als een beest. En zijn moeder bad. Zijn moeder bad. En zijn moeder bad. En dan zegt de overlevering. Zou iemand waar zoveel voor gebeden is verloren kunnen gaan? Iemand waar een moeder zoveel voor gesmeekt heeft. En weet je, zo mogen we bidden. En ik heb zelf, als ik naar mijn eigen situatie kijk, dan is mijn dochter is al anderhalf jaar ziek. En heeft de ziekte van Lyme. En toch blijf ik bidden dat God ingrijpt. En toch, naast al die andere dingen, dat er goede hulpverlening mag zijn. Enzovoort, daar bid ik ook voor. Maar ik blijf ook bidden en hopen en me uitstrekken naar herstel. En zo bid ik voor mijn jongens. Die weliswaar meegaan naar de kerk, maar hun hart nog niet aan Jezus gegeven hebben. En elke ochtend bid ik voor hen. En laatst heb ik van iemand in een dienst. Iemand die liet dit koortje zien. En die persoon zei, dit koortje pak ik elke dag tevoorschijn. En hij zegt, dit koortje, daar zitten een aantal knopen in. En elke knoop die staat voor iemand uit mijn leefwereld die nog niet gelovig is. En elke dag, zei die persoon, pak ik uit mijn zak En als ik dan stille tijd hou, dan leg ik mijn hand op die knoop en dan bid ik voor die persoon. En dat raakte me zo, wat die persoon zei. En ik ben dat in mijn eigen leven ook gaan doen. En elke dag pak ik het weer uit mijn broekzak. En ik bid voor mijn kinderen. En zo bid ik voor nog een aantal andere mensen. En ik blijf ze voor de troon van God brengen. Net zo lang tot ze hun knieën hebben gebogen. Want ik geloof dat God wil dat we volhardend bidden. Ik geloof dat God wil dat we intens bidden. Zoals hij hier in zijn woord duidelijk maakt. En als je dan kijkt naar Hizkia. Hizkia die zou gaan sterven. En Jesaja die kwam hem dat vertellen. Hij was ten dode toe ziek. En Hizkia die moest huilen en hij schreeuwde het uit naar God en hij bad. En God was genadig. En God gaf hem nog herstel. En hij mocht nog een aantal jaren te leven hebben. Gisteren was ik bij een lezing waar Eppo Bruins van de ChristenUnie. Hij staat op de lijst van de ChristenUnie. En hij vertelde gisteren dat op de dag van het kinderpardon hadden ze ook met hun Tweede Kamerfractie, waren ze de ochtend begonnen met gebed. En ze baden voor iets onmogelijks. En Eppo vertelde gisteren, het was zo ongelooflijk, maar dat de harten, het hart van die andere partijen en de mensen daarvan, op een bepaalde manier had God hun hart genegen gemaakt. En wij zien dan allemaal dingen dat ze natuurlijk voor het kabinet doen, dat dat blijft staan, enzovoort, enzovoort. Maar hun hadden die ochtend gebeden ervoor en ze hadden het idee, het is haast onmogelijk wat we vragen. En ze zagen het als een wonder. Weet je, zo is God. Hij laat zich nog steeds verbidden. En ik wil jullie een filmpje laten zien, daar sluit ik de preek ook mee af. En het is best een heftig filmpje. Maar kijk nou even door het taalgebruik heen. En kijk er nou even doorheen dat het misschien niet jouw stijl is om God te benaderen. Maar ik word daar warm van.
Je bidt ergens voor, je gelooft ook ergens in. Maar als het dan begint te gebeuren, dan ben je eigenlijk ook alweer een beetje verbaasd. Als je echt een fijne supporter bent, dan pin je niet bij de ABN AMRO. Ja, zo werkt het wel. Zo werkt het wel. En als je een echte fijne supporter bent, dan ga je ervoor. Toen ik zelf echt jarenlang hier ook seizoenskaart had, ja, dan elke schoolfoto weer, jaar na jaar na jaar, heb je een fijne shirt aan. En daarom had ik ook geen vriendinnetjes waarschijnlijk. Maar ja, je leeft ervoor en je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En het zijn je helden. Bij Feyenoord begint de wedstrijd niet als de scheidsrechter fluit. Maar bij Feyenoord begint de wedstrijd als de hekken hier open gaan. Ja, je ervaart ook als je in het stadion zit, je wordt helemaal meegezogen in de ambiance, in de sfeer. En mensen zijn helemaal radeloos van wat hier gebeurt.
Wat een goede kans!
Ik denk dat voor heel veel Feyenoord supporters dit de kerk is. En dat Feyenoord hun God is. En dat is het voor mij ook geweest. En toch geloof ik nu iets anders. Geleden, 15 oktober 2015, kregen we hier de sleutel. We moesten allereerst natuurlijk wel een klein beetje wennen aan de buurt. Charloes staat bekend als een hele slechte wijk in dit land. Ja, we hebben alle buren uitgenodigd in de eerste periode en er zijn ook een aantal hier geweest. En de buurman die boven ons woonde,
Die hield het contact een beetje af. En dat was Raymond. Toen ik hem zag, toen had ik gelijk door van oké, dit is echt een brute baas. Echt een fijne sporter met tatoeages, SCF, Vatos Locos. En ik weet gewoon vanuit mijn oude leventje dat termen zijn die echt passen bij de harde kern. Ik snap het. Ik snap hoe hij leeft en ik snap ook wat zijn God is. Dat snap ik. En dan ervaar je ook automatisch wel een soort van klik. Toen besefte ik me ook gewoon op z'n plat Rotterdams van als er niks met deze man gebeurt, dan gaat hij naar de kloten. En ik geloof niet dat God dat voor hem heeft. En ik geloof ook dat God soms in je leven specifieke mensen voor je neus kan plaatsen of in je omgeving kan plaatsen die hij je echt gegeven heeft om voor te strijden, om voor te bidden, om voor te gaan. En toen zijn we letterlijk gaan bidden dat hij niet meer zou slapen tot hij Jezus zou vinden. Daar ligt iemand te slapen op dit moment, die u niet kent, die naar de kloten gaat als er niks gebeurt. U gaat ervoor zorgen dat hij wakker ligt en dat hij 's nachts u te zien krijgt. En dat hebben wij 3 maanden lang gedaan. Regelmatig, grondig, met geloof en verwachting dat er ook nou eens een keer echt wat zou gaan gebeuren. Ik bid dat hij vannacht niet slaapt en dat hij u in uw ogen gaat kijken. Want ik geloof dat dat de bestemming is voor zijn leven. Ja, opeens ging de deurbel. Stond Raymond voor de deur. Toen zei hij, ja, ik val maar gelijk met de deur in huis. Ik lig al 3 maanden wakker. En als ik 's nachts wakker lig, denk ik aan Jezus. Je bidt ergens voor. Je gelooft ook ergens in. Maar als het dan begint te gebeuren, dan ben je eigenlijk ook alweer een beetje verbaasd. Ik heb op internet opgezocht dat Jezus jullie op een dag komt halen. Maar wat gebeurt er met mij? En zo ging hij hier zitten. Hier zo. Die avond hebben we het verhaal verteld van de verloren zoon. Dat kende hij totaal niet. Hij dacht dat de verloren zoon terug zou komen bij de vader. En dat de vader gewoon aan het werk zou zijn en hem helemaal verrot zou schelden. Dat zei hij ook. Want hij heeft zijn geld heeft hij verbrast. En nou, ik kan me niet voorstellen dat hij staat te wachten. Ik denk dat hij hem verrot scheldt. Ik zeg nee. De vader staat op de uitkijk, omarmt hem en geeft hem het beste wat hij heeft. En toen zei ik, buurman, is dat ook niks voor jou dan? Als jij daar gewoon vanavond toe besluit, dan is dat zo. En toen heeft hij die avond heeft hij 3 keuzes gemaakt. Ik heb vervolgens gebeden voor hem dat de Heilige Geest ook zijn leven binnen mag komen. En daar heeft hij later over getuigd dat het gevoel wat toen door zijn lijf ging, dat was alsof Jennifer Lopez hem belde of ze verkering met hem wilde. Zo heeft hij het omschreven. In de zomer van 2016 heeft ook deze man zijn leven aan Jezus gegeven. Is hij een dag later gedoopt. En zien we gebeuren dat er hooligans van Feyenoord die op hun plaat gingen voor een club, nu op hun plaat gaan voor Jezus. En ik merk in mijn hart dat er een vuur ontbrandt wat zegt, dit is pas het begin. Laat het koninkrijk wat in de hemel is en uw wil, laat dat geschieden hier op aarde. De glorie die op dit moment in de hemel is, is ook de glorie die ik wil in Rotterdam. En stel je voor, mijn vader ligt te slapen. Er komt een vriend aan de deur en die zegt, joh, ik heb brood nodig voor kennissen die van ver zijn gekomen. Wat zal er gebeuren? En dat Jezus dan dus in Lucas 11 vers 8 zegt, al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik geloof dat Jezus hiermee wil duidelijk maken dat het brood wat de Vader op de plank heeft liggen, dat we daar onbeschaamd en ongebreideld om mogen vragen als we daarmee mensen om ons heen tot zegen kunnen zijn. Dat geloof ik. Merken dat het vuur ontbrand is om het meer en meer te gaan leven. Of je nou in Purmerend woont of Rotterdam-Zuid. Ga op je knieën en durf de Vader onbeschaamd te vragen dat de mensen in jouw omgeving hem zullen ontmoeten.